gaan lezen uit de Bijbel, Micha 4, vers 1 tot 8. Micha 4. Eens zal de dag komen dat het berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. En dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Als die tijd gekomen is, spreekt de Heer, zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk. En op de Sion zal de Heer hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen. Aan jou, Jeruzalem, hoort het koningschap toe. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan samen luisteren naar de verkondiging. Ja, jongens en meisjes, het is vandaag eerste advent, hè? De eerste kaars brandt, aangestoken. En we denken eraan dat het licht wordt in een donkere wereld, omdat de Heer Jezus komt. God geeft vrede, zeggen we dan tegen elkaar. En dat is ook zo, dat mogen we ook geloven. Maar misschien denk je wel, ach ja, maar het is toch al lang vrede? Want in Nederland is toch al lang, lang geen oorlog meer geweest. Nou, dat klopt. Al bijna 75 jaar is er geen oorlog meer in Nederland. Ongelooflijk eigenlijk als je daarover nadenkt. Al 75 jaar mogen wij hier in vrede leven. Maar is het dan zo, jongens en meisjes, dat alleen mensen ouder dan 75... 80, 85, nog een beetje weten wat oorlog betekent. En hoe oorlog voelt. En wat oorlog is. Nee, natuurlijk niet. Want hier in ons land is het al heel lang vrede, maar er zijn op dit moment ook plekken in de wereld waar het al heel lang oorlog is. In Syrië bijvoorbeeld, al 7, 8 jaar duurt het daar. Oorlog. En mensen moeten op de vlucht, zijn onveilig, bommen vallen. Wat verdrietig, het is er nog steeds. En daarom, als het weer advent is en we aan de Heere God vragen, geef vrede, dan kijken we niet alleen naar hoe dat in ons eigen land is, maar ook hoe het in deze wereld er aan toe gaat. En dan mogen we ook vragen, wat kunnen wij nou doen om toch die vrede van God ook in de wereld om ons heen al wat verder te geven. En die profeet Micha, waar we net een stukje van uit de Bijbel hebben gelezen, die vertelt aan de mensen dat het ook echt gaat gebeuren. Niet alleen vrede hier, maar op alle plekken in de wereld. De belofte van God dat de vrede komt, die is voor de hele wereld. Ja, en gemeente, broeders en zusters, gasten, ja, wat een prachtige profetie is het dan. Die profetie van Micha die we in de Bijbel vinden, die overigens ook in het Bijbelboek Jesaja voorkomt, met dezelfde woorden. Wat een prachtige profetie. Woorden van God zelf. Waarachter natuurlijk wel een heel diep verlangen ook van mensen naar boven komt. Eens zal de dag komen. Echt waar. Zeker weten. Het gaat gebeuren. En dan volgen al die prachtige vergezichten. De berg met de tempel van de Heer verheft zich boven alle heuvels, wordt zelfs hoger dan alle bergen. De plaats waar God woont, gediend wordt, waar zijn woord klinkt, zichtbaar voor de hele wereld. Tot in de wijdste verte. En machtige volken, die zien dat. En die zullen allemaal zeggen, daar moeten we heen. Naar de God van Jacob, de God van het kleine volkje Israël, want zijn woorden willen we horen en in zijn wegen willen wij gaan. Machtige volken, daar moeten we zijn. En het gevolg is inderdaad vrede. Ze leveren hun wapens in, alles naar de recycling, zwaarden erin en van het ijzer worden ploegen gesmeed. Om het land te bewerken in plaats van mensen ermee te doden. En speren worden ingeleverd en er komen snoeimessen uit. In onze tijd drones, straaljagers, atoombommen, tanks. Ze worden allemaal ingeleverd. En met het geld dat vrijkomt, dat wordt geïnvesteerd in economieën van landen die het moeilijk hebben. Voedselproductie in dorre gebieden, zoiets. Geen volk, lezen we, zal nog ten strijde trekken. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Wat een belofte. Wat zal het leven goed zijn. Niet alleen voor die paar mensen, deze wereldbol, die dat nu al mogen ervaren dat het leven goed is. Maar voor alle mensen. We hebben gelezen, ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Stel je eens voor dat ieder mens in deze wereld gewoon achter zijn huis kan zitten. Onder de schaduw van zijn vijgenboom. En hij plukt de vruchten van zijn eigen wijnstok. Om van te drinken, van te eten. Even in de beelden van onze tijd. Die vijgenboom, dat is eigenlijk de parasol die ze gebruikten met die grote bladeren. Dat je uit de zon zit en ja, een wijnstok, ja, denk maar even aan een gevulde koelkast. En zeg dat dan eens tegen mensen in die vluchtelingenkampen. In Turkije, in Griekenland of iemand in een AZC hier in ons land. Er komt een tijd dat jij weer thuis mag zijn. Dat je terug kan. Dat je achter je huis kan zitten, kan genieten van de rust en dat niemand jou ooit meer zal verjagen. Ik denk als je dat tegen mensen zegt, ja, dat gaat nooit meer gebeuren. Zo is onze wereld niet. Maar wat een profetie van Micha, wat een woorden van God. Die tijd komt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Nou goed, tot zover dan de profetie en nu naar de werkelijkheid. En dan moet je zeggen, het contrast kan haast niet groter. Tussen wat Micha hier in het vooruitzicht stelt en de situatie die Micha aantreft en waarin hij die woorden spreekt. Want die Micha die was profeet in een tijd waarin van die vrede niets te zien was. Een geweldige spanning, gevaar en onrecht in de wereld. Hij heeft een prachtige naam, Micha. Wie is als Jahwe? Verder weten we niet zo gek veel van hem. Zijn beroep wordt niet genoemd, ook de naam van zijn vader niet, zijn moeder. Hij wordt niet eens profeet genoemd in het boek, maar we weten wel in welke tijd hij leefde. In de dagen van Jotam, van Agas en Hiskia. En nou, dateert u dat maar ongeveer rond 700 voor Christus. En dat was de tijd dat het tienstammenrijk Samaria weggevoerd werd door de Assyriërs. En die Assyriërs, het was een van de wreedste volken op aarde. zeg maar even, de naties van hun tijd. Er zijn wel verhalen bekend van hoe gruwelijk die Assyriërs ook deden om mensen eerst schrik aan te jagen. Ik zal niet in details treden. En dan kwamen ze na een halfjaartje terug en zeiden ze, nou ja, als je dat niet nog een keer wil, dan moet je ons nu maar betalen. En als je het niet doet, dan voeren we je gewoon weg. Nou, Samaria wordt onder de voet gelopen door die Assyriërs. Het tienstammenrijk wordt weggevoerd. Er komen andere mensen voor terug. In die tijd leefde Micha. Geweldige dreiging, nergens vrede. En dan zegt Micha tegen de mensen in Juda, denk nou niet dat jullie hier in Jeruzalem de dans ontspringen. Want met Jeruzalem zal precies hetzelfde gebeuren. Want, zegt Micha, de oorzaak van die vernietiging, de oorzaak van die dreiging, dat geweld, dat is maar niet toevallig een politiek spelletje van de machthebbers van die wereld. Maar daar zit wel Gods oordeel achter. En als je Micha 4 net gelezen hebt, dat geweldige visioen van vrede en blijdschap. En je leest één hoofdstukje daarvoor, wat Micha eigenlijk zegt tegen dat volk in Juda. Nou, dan schrik je ervan. Wat een contrast tussen wat God wil en wat God belooft en waar we ook naar mogen verlangen en hoe de werkelijkheid in de dagen van Micha eruit zag. Ik zal u een stukje voorlezen. Micha 3 vers 9 tot 12. Hoor toch wat volgt leiders van het volk van Jacob en heersers van het volk Israël. Jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken. Die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen, de Heer is toch in ons midden, ons kan geen kwaad overkomen. En daarom, zegt Micha namens God, door jullie toedoen zal de Sion als een akker worden omgeploegd. Zal Jeruzalem een ruïne worden en de Tempelberg een overwoekerde heuvel. Wat een contrast met dat beeld van Jeruzalem, verheven boven de heuvels, boven de hoogste bergen, waar God is en waar God spreekt en de mensen naar optrekken. Maar even daarvoor zegt Micha, dat komt wel, maar nu is het wel radicaal anders. Sion wordt omgeploegd. Jeruzalem wordt een ruïne en de Tempelberg een overwoekerde heuvel. Wat moet dat een boodschap zijn geweest voor die mensen die daar woonden? Moet je voorstellen dat voor Israël natuurlijk Jeruzalem, de Sion, die berg, de Tempel van God, een heilige plek was. En ook de plek waar Gods beloften waren te vinden. Het verbond met God, God die gezegd had, ik blijf jullie altijd trouw, ik zal altijd jullie God zijn. Dat werd als het ware zichtbaar in de aanwezigheid van God in Jeruzalem, in die tempel. En vandaar ook dat ze zeggen, God is in ons midden, wat kan ons gebeuren? Maar ze vergeten even dat verbond van God, wat God belooft, ook een andere kant heeft. De kant van wat God vraagt. Leef dan naar mijn woorden, leef dan naar mijn wetten. Die 10 geboden die we net gelezen hebben en alles daaromheen. Maak je dat eigen, doe recht, vrees God en doe recht aan mensen. Maar dat laat ze zitten en zeggen, de Heer is in ons midden, het is een heilige plek, God woont hier, de tempel staat er, wij zijn safe. En dan wordt gezegd, ja maar zo gaat het niet. En God zelf maakt er een einde aan. Dat zal nog een tijd duren. Micha profeteert zo rond 700 voor Christus en zo rond 600 voor Christus. Gaat die dreiging definitief de kant van Juda op. En zo eind 5e eeuw voor Christus wordt ook Jeruzalem ingenomen door de Babyloniërs. En inderdaad, de stad wordt verwoest. Het wordt een ruïne. En van die tempel van God is niks meer over. Die plek waar God is, alles is weg. Want Gods woorden, broeders en zusters, komen altijd uit. Of dat nou woorden ten goede zijn, maar ook die woorden ten kwade. Ze komen altijd uit. En daarmee is het Bijbelboek Micha, waar we de komende adventstijd mee aan de slag gaan, wel een boek van uitersten. Van een geweldig contrast tussen dat donkere van de wereld, het ongeloof, het onrecht, en die rijkdom van Gods belofte. Wat mensen doen tegen elkaar en tegen God, en wat God toch belooft te blijven doen, zijn goedheid, zijn genade, zijn trouw, die botsen hier wel op elkaar. En daarmee is Micha ook echt wel een adventsboek. Want is dat ook niet advent? Dat het donkere van deze wereld als het ware botst op het goede van God. Het komt er, het wordt licht, maar er is nog zoveel duisternis. Advent, we vieren het ook nu nog in een wereld vol onrecht. En ook in onze wereld, wat zijn de contrasten enorm. Tussen wat God met ons voor heeft, tussen wat God van ons vraagt, tussen hoe God wil dat wij leven, mens zijn, en hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. En wat zit er soms ook in het menselijke antwoord iets bizars. Dat wij denken die woorden van God wel te pakken te hebben en het goede te doen, en ondertussen er een bizarre kant mee opgaan. Ik kwam tegen operatie Ploegschaar, heeft u wel eens van gehoord? Operation Plowshare, dat is een naam die in Amerika gegeven werd voor een project. Die naam die komt dus uit Micha 4. Hè? Ze zullen hun speren omsmeden tot ploegscharen, hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Nou, zei ze in Amerika, dat gaan wij ook doen. Want ja, wij hebben zoveel atoombommen, daar kunnen we natuurlijk andere volken mee bedreigen, maar we kunnen er ook iets goeds mee doen. En wat gingen ze doen? Ze gingen met die atoombommen naar gas boren. Want zeiden ze, ja, we hebben bommen te veel en gas te weinig, en al dat geboor, dat duurt maar eindeloos, dus wij plempen gewoon die atoombommen in de aarde, en we laten die ontploffen, en dan zijn we sneller bij dat gas. En dat noemen ze dus operatie Ploegschaar. Ze vonden het een geweldig voorbeeld van hoe de wapens ingeleverd werden ten behoeve van de ontwikkeling van de aarde. 27 nucleaire ontploffingen in een periode van ongeveer eind 50e jaren, 1958. Het heeft tot 1975 geduurd. Ze hadden allerlei plannen. Ze wilden zelfs een tweede Suezkanaal maken met atoombommen. Kun je je voorstellen? Het was een vallei, er wilde ze een weg doorheen. Nou, dat kunnen we dan ook wel doen. Hoeven we niet eindeloze tunnels te mee. Hup, gooi zo'n bom erin. Maar dat is ook gebeurd gewoon. Nou, niet die extreme voorbeelden, maar dat boren naar gas en olie met atoombommen. Met alle gevolgen van dien. Radioactiviteit, vervuiling, enorme schade aan het milieu. Zo kunnen mensen dus met die goede woorden van God een kant op gaan waarvan ze zeggen, nou, kijk, ons is goed bezig zijn. En je staat er met verbazing en je leest het, denk ik, dit kan niet waar zijn. En ik denk ook wel eens, ja, wat is er in ons leven, waarvan misschien over een tijdje zeggen, ja, wat hebben wij ook aan dingen voorbij geleefd. Hè? Wij dachten misschien het goede te doen, maar het leek nergens naar. Hè, we hadden van de week op het leerhuis nog even dat voorbeeld van de slavernij. Hè? Dat diepe onrecht dat die slaaf is aangedaan. Dat je dan zo'n gevangenis had waar die slaven werden opgesloten, dat ze uit Afrika waren gehaald en dan die boot moest naar Amerika. Dan werden ze daar nog even gevangen gezet voordat de boot vertrok. En er werd natuurlijk een kerkdienst gehouden, want ja, de reis was gevaarlijk en zo. Dus dan werd boven die gevangenis was dan een kerkje. En daar werd God de lof gezongen. En als het gekermen uit die gevangenis een beetje te gek werd, dan zei ze, nou, we moeten wat harder zingen, want anders komen we niet bovenuit. En iedereen vond dat doodnormaal. En nu zeggen we, hoe heeft dat kunnen bestaan? Wat kunnen wij ook een kant op gaan, zelfs met het idee dat we goed bezig zijn, waarvan je achteraf zegt, jongen, wat verschrikkelijk. En wat is er ook in onze wereld nog veel aan de hand, waarvan je moet zeggen, het is onrecht. Want is het niet heel onrechtvaardig dat wij gewoon de afsluitdijk wat kunnen verhogen, omdat we daar geld en middelen voor hebben, als de zeespiegel stijgt. Maar in landen als Bangladesh de boel overstroomt en er miljoenen mensen op de vlucht moeten, omdat zij niet de middelen hebben om er iets tegen te doen. Onrecht. En onze cultuur. Is het rechtvaardig dat in onze tv-cultuur al 20 jaar... programma's als Big Brother, Temptation Island en De Villa worden uitgezonden, waar mensen naar kijken en mensen worden in die programma's bewust aangezet tot pervers gedrag, het onderuithalen van hun huisgenoten en seksueel overschrijdend gedrag van hier tot Gunther. En al 20 jaar zit half Nederland aan de buis gekluisterd en we vinden het prachtig. En nu ineens komt er weerstand. Weet je, door die MeToo. En nu wordt er voor het eerst zo'n programma van de buis gehaald, De Villa. En ik hoorde een interview met een kerstverse programmadirecteur van die omroep. Die zei, nou, de makers moesten zich diep schamen dat ze dit programma gemaakt hebben. Denk ik, dat wordt al 20 jaar uitgezonden, dit soort programma's. Maar we zien het niet. En ik denk ook wel eens met een variant op dat woord uit Micha 4... waarbij gezegd wordt door de Israëlieten, de Heer is in ons midden, wat kan ons gebeuren? Dat in onze cultuur natuurlijk heel erg de gedachte is, er is helemaal geen Heer, dus wat kan ons gebeuren? Maar het sijpelt ook allemaal ons leven binnen. En voor je het weet wordt het toch de norm, doe maar waar je zin in hebt. En wat denk je? Zou er dan ooit vrede van God in je hart komen? Professor Versteeg heeft het ooit ongeveer zo gezegd. Vrede is waar de verhouding tot God weer hersteld is. En gemis aan vrede komt door de zonde die de verhouding met God verstoort. En als je dan wat om je heen kijkt en je wordt toch misschien wat kritischer, moet je dan niet zeggen, je zou er haast moedeloos van worden. En dan, broeders en zusters, jongeren, het beste medicijn is dan toch weer terug te keren naar dat visioen, naar die profetie van Micha. Eens komt toch die dag. In de laatste dagen staat er letterlijk. Het beste medicijn is toch weer Advent 4. En je richten op wat God toch gaat doen. Want de hoop die wij mogen hebben, dat deze wereld veranderd zal worden, dat er vrede komt die alles zal omvatten, is wel een gegronde hoop, niet in wat mensen allemaal voor elkaar krijgen, maar in wat God zelf gaat doen. In wat God zelf allang is begonnen te doen. Toen hij de Heer Jezus Christus in die donkere wereld mens liet worden. En als een kind is hij gekomen. En in hem zal het ook eindigen, zoals God het heeft bedoeld. Als die tijd gekomen is, spreekt de Heer, zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooide bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk. En op de Sion zal de Heer hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. En je ziet de Heere Jezus gaan door deze donkere wereld. En de kreupelen en de verlamden, hij zet ze weer op hun voeten. En de verstrooiden, de melaatsen die niet meer in de tempel konden komen, hij reinigt ze en dan gaan ze naar de priester. Nou, je markeert niks, ga maar naar binnen. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen, zongen de engelen. Toen de Heer Jezus kwam en vol ontferming is hij bewogen met ons leven. Dat is die trouw van God die niet loslaat wat hij begon. En niet alleen in de daden van de Heer Jezus, wat hij liet zien in zijn ontferming en in zijn genezing, in zijn zorg voor mensen. Maar ook in zijn woorden klinkt Gods bedoeling door. En komt die profetie van Micha tot zijn recht. En de Heer Jezus stelt het met zijn woorden aan de kaak, het onrecht dat er ook dan is. En dan vooral gericht op die ingeprente vroomheid van de mensen. De Heer is in ons midden, wat kan ons gebeuren? Die vroomheid die wel de splinter, die wel de balk in het oog van een ander ziet. Maar dan zeg ik het verkeerd, hè? Die wel de splinter in het oog van een ander ziet, maar niet de balk in je eigen oog. En Jezus stelt het allemaal aan de kaak. Hij spreekt vanaf Jeruzalem. Als Jezus die Farizeeën ziet en die tollenaar, allebei in de buurt van die tempel. En die Farizeeën die willen naar binnen. En die kijkt nog eens even naar die tollenaar. Die zegt, oh God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, geef 10e van al mijn inkomsten. Maar die tollenaar, lezen we dan, die stond van verre. En wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zei, o God, wees mij zondaar genadig. Maar Jezus zei, deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En zo is het ook gegaan met Jezus zelf. Want in plaats van dat Jeruzalem dan die troon wordt, waarop Jezus van het koninkrijk van God kan vertellen en het laten zien. En de mensen het komen aanvaarden uit zijn hand en de volken toestromen, wordt er een kruis opgericht. En de mensen zeggen, ja, we hebben hier geen zin in, weg met hem. En Jezus sterft. Ook hier kan het contrast weer niet groter. Tussen dat licht wat in de wereld komt en het duister wat toch dat licht weer dreigt te doven. Tussen al dat goede van God en al dat donkere van mensen. En toch, wonder van God. In dat kruis, in die vernedering, ligt toch onze vrede. Want als u en jij toch opziet naar wat er nou gebeurt aan dat kruis. Wat God daar laat zien. Misschien zie je dan voor het eerst ook je eigen onmacht. En groeit het besef, het lijden van mijn Heere Jezus Christus. Dieper dan een mens ooit geleden heeft. Dat was ook om mijn schuld. En om mijn zonde. En om mijn duisternis. Heer, ontferm u. Draag ook mijn zonde weg. Want dat heb ik nodig. Want daarin ligt ook mijn vrede. En ik denk wel eens, Advent vieren, is dat ook niet tegen elkaar zeggen. In Christus is dat visioen van Micha ook voor mij begonnen. En dan zal het in hem ook voor mij eindigen. In heerlijkheid. Daarom buig ik voor hem. En leg ik mijn leven vol vreugde in zijn handen. Want zo zal hij mijn leven ombuigen naar zijn wil. En het brengen waar hij het wil hebben. En dan ook luisteren. Want God vraagt ook aan u en jou en aan mij. Wil jij met jouw leven die kloof overbruggen? Dat contrast tussen het donker van deze wereld en het licht van het evangelie toch kleiner maken? Wil je het laten zien? Zelf tot inkeer en bezinning komen? Eerlijk te zijn over de zonde van je eigen leven? Waarin je zelf ook zo verbonden bent met de wereld waarin je leeft? Maar wees dan ook in deze tijd met jouw leven, leven gericht op Christus, als die stad op die berg, die niet verborgen blijft, maar een wegwijzer is naar mijn koninkrijk van vrede. En laat zo je licht maar schijnen voor de mensen. opdat ze jouw werken zien en God verheerlijken. Amen.